Het is heel zwaar, maar het is, ja, het is wel heel mooi. En, en de dingen die ik mag doen, die zijn heel mooi. En ja, daar ben ik vrij dankbaar voor. Heb ik veel dingen voor gelaten en moet ik nog steeds doen voor de komende jaren. Veel mensen zullen je voor gek verklaren. Die zeggen, ja, ik had nooit wel kunnen doen wat jij doet. Allemaal, maar ik weet niet anders. Dat is het ook een beetje. En ja, ik ben er blij mee.
Welkom bij deze podcastaflevering met Jesper de Jong. Ik ga met Jesper in gesprek over hoe hij tot nu toe nummer 180 van de wereld is geworden. Wat zijn doelen zijn, wil hij verder? Uiteraard wil hij verder, maar hoe doet hij dat dan? Hij deelt zijn verhaal, hij deelt zijn tennis journey, geeft jou ook tips. En het is interessant om te zien wat in het koppie van een topspeler om kan gaan. En ook hoe hij daarmee aan het dealen is. Ga luisteren naar deze aflevering en geniet ervan. Zo Jesper, welkom bij de Tennis The World podcast.
Dankjewel, dankjewel.
Superleuk dat je je tijd voor maakt tijdens het toernooi in Rosmalen.
Ja.
We zijn nu ook in Rosmalen, in een plek waarin ik heel benieuwd ben wat er het Nederlands succes nu natuurlijk weer kan doen. En supermooi dat dat natuurlijk vorig jaar gelukt is. Maar ook mooi om met iemand te spreken die dat soort succes natuurlijk ook najaagt. Ja, mijn eerste vraag is, een stukje die denk ik heel veel ook kinderen, maar ook gewoon sowieso de tennisfans benieuwd naar zijn, is iedereen die een bepaald succes wil behalen, die is natuurlijk ergens opgegroeid. Die heeft iets meegemaakt of die heeft mensen om zich heen gehad die bepalend zijn voor het succes. En wat is in jouw leven zeg maar tot nu toe voor je gevoel iets geweest waarvan je zegt, nou, dat is voor mij wel tekenend of zie ik als een van de succesfactoren waardoor ik nu 180
ja,
van de wereld sta?
Ja, dat is een goeie. Je hebt natuurlijk gewoon, ja, ik doe het al vrij lang. Maar je hebt natuurlijk verschillende fases. Ik denk dat mijn ouders, ja, het is een cliché antwoord, maar ik denk dat mijn ouders de grootste, het grootste deel hebben aan het succes. Door verschillende keuzes die ze hebben gemaakt. Op een gegeven moment was er een wisseling van academies. Toen, ik trainde altijd bij de Match Tennis Academy in Warmond. Gingen een paar trainers gingen naar Dutch Tennis Academy. Ja. En toen kon ik ook naar Alphen aan den Rijn op school. En toen hebben mijn ouders, mij maakte het niet zo uit. Ik was, hoe oud was ik? 14, 15. Moest ik naar Alphen aan den Rijn, terwijl ik gewoon in de hoofddorp 5 minuten van mijn huis op school zat. Ik vond het allemaal wel prima. Het maakte mij ook niet zo uit. En toen hebben mijn ouders uiteindelijk gekozen om niet daarheen te gaan. Het voelde niet goed. En uiteindelijk ben ik bij een hele goede plek terechtgekomen met Jeroen Joling. En dat heeft me heb ik heel veel baat bij gehad. Want en die andere academy is eigenlijk is een beetje niet wat het verwacht. Eigenlijk een beetje een flop, als we het zo mogen noemen. En daar ben ik uiteindelijk wel dankbaar voor, want die keuzes had ik zelf niet gemaakt. En die hebben mijn ouders al gemaakt. En ook met college tennis. Het zijn keuzes. En je rolt er op een gegeven moment een beetje in. Je kan zomaar een verkeerde keuze maken. En dan is je carrière misschien wel over. Ik denk dat mijn ouders daar wel echt heel goed in zijn geweest. Heel erg open-minded. En ik denk, ik kan hun daar wel veel voor bedanken.
Ja. Heb je ouders ook, kom je uit een gezin waarin ze topsport of tennis gedaan hebben veel?
De familie van mijn moeders kant wel. Mijn vader heeft zelf ook gewoon veel sporten gedaan. Maar niet op het hoogste niveau. Mijn opa heeft bij AZ gevoetbald. Mijn oom heeft bij de jeugd bij AZ gevoetbald. Het neefje van mijn moeder is Kees van Wonderen. Coach van Heerenveen, heeft in Nederlands elftal gespeeld. Dus daar zat wel, topsport wel, zit wel in de familie, ja. Maar niks tennis. Want het was altijd voetbal, maar de topsportmentaliteit zeg maar wel.
Ze zullen daarin waarschijnlijk dus wel, met die keuzes die ze daar gemaakt hebben, een beetje begrijpen of misschien al hier een beetje zien of aanvoelen van wat is nou een goede
stap. Ik denk dat er gewoon een beetje een de achterliggende gedachte van bepaalde keuzes van andere mensen, die waren dan niet sterk genoeg of... mijn ouders zijn dan niet gelukkig niet zo naïef daarin. Dus dan, die kunnen dat vrij makkelijk relativeren. En die hebben daar het goed mee gedaan.
Ja, top. Want Veel spelers hebben dat volgens mij gehad, dat ze ernaast nog iets deden in een andere sport. Is dat bij jou ook geweest?
Ja, ik heb gevoetbald. Ik heb nog heel lang, ik denk dat tot mijn 11e gevoetbald, ook selecties. Ik vond voetbal ook heel leuk. Op een gegeven moment moest ik kiezen. Want dan, ja, bij voetbal, als je dan niet 2 keer per week trainde, dan, ja, dan speelde je niet op zaterdag. Ja. Op zondag, maakt niet uit wanneer het was. Maar ja, toen op een gegeven moment moest ik kiezen. Toen ging het niet zo lekker met voetbal. Veel ruzies onderling met ouders. En daar had ik al niet zoveel zin meer in. En toen ging het heel goed met tennis. En toen was eigenlijk de keuze op dat moment makkelijk. Maar daarvoor was het best wel moeilijk. En ik, uiteindelijk ben ik wel blij dat ik voor tennis heb gekozen. Maar ja, je weet natuurlijk niet wat je leven geweest zou zijn als je voetballer was.
Ja precies. En nu is dat natuurlijk ook. Hè, je hebt de juiste keuze gemaakt. Ja. Ik ben benieuwd naar van, oké, dat stukje tot nu. Daar zijn dus die keuzes in de trainers of de tennisschool die je hebt. Of bepaalde locaties dus waar je ook gaat trainen, heel belangrijk. En je ouders daarin. Zijn er ook momenten geweest waarvan je denkt van, hey, daar had ik misschien op jonge leeftijd. Of hadden mijn ouders misschien op jonge leeftijd. Hadden we toch, om nu verder te staan, nog wat anders moeten doen?
Of nee, niet te echt, zeggen eigenlijk? Niet echt, denk ik. Want leeftijdsgenoten die staan, die eigenlijk in de jeugd allemaal veel hoger stonden. We waren eigenlijk een hele goede lichting. We waren een van, ja. In Nederland waren we, zeiden ze van, oké, die 2000 lichting, dat was echt goed. Eigenlijk onder 14 hoorde ik er eigenlijk nooit bij. Onder 16 werd ik dan uiteindelijk eigenlijk nummer 1. Maar ik zou niks kunnen verzinnen van mijn ouders. Het denken van, ja, dit hadden we al anders kunnen doen. Want ik sta nu gewoon waar ik zou willen staan. Ik wil natuurlijk veel hoger, maar ja, ik had niet beter kunnen wensen. Zo.
Nee. Want Bart, hè, maanden gesproken. Hij, in dat stukje van voetbal bijvoorbeeld, dan zit je met elkaar. Dan ben je ook als jonge jongen, is het misschien ook wel fijn dat je gewoon met, tenzij er dus veel ruzie of gedoe is, is tennis toch best wel een eenzaam bestaan, ja. Kan het zijn.
Ja, heel eenzaam. Daarom vind ik de competities, Davis Cup, dat soort dingen vind ik heel leuk. Twee weken geleden speelde ook dan competitie, of een week geleden met Zandvoort. Heb ik de tijd van mijn leven gehad. En dan is het, dat is gewoon anders eventjes. En dan snap ik wel het teamgevoel. Je hebt wat meer vrienden. Kijk, met de tennis zijn we ook allemaal wel vrienden, maar uiteindelijk moet je een beetje egoïstisch zijn. Het zijn toch je concurrenten waar je mee omgaat. Maar je hebt ze wel nodig om beter te worden. Maar uiteindelijk is het toch allemaal voor hunzelf. En dubbel vind ik ook heel leuk. Maar uiteindelijk ben ik wel het happiest als ik zeg maar alleen op die baan sta.
Ja. Is dat altijd zo?
Kijk, uiteindelijk ben ik een singelaar. En dat is mijn beroep. Dus dan zou ik, als ik niet happy op de baan ben, dan ga ik dat niet lang volhouden. En ik kan nu zeggen dat ik heel happy ben. Dat is zo'n tijd ook niet heel erg geweest, maar dat heeft iedereen. Iedereen heeft ups en downs. Ik ga niet altijd happy zijn en waarschijnlijk over een tijdje ben ik weer een keer niet happy. Dat kan ook gebeuren en daar moet je een weg in vinden. En ik heb dat nu vrij goed onder controle. En natuurlijk ben ik dan een soort van happier als ik dan competitie sta te spelen. Maar dat is dan weer op een andere manier. Dan ben je gewoon iets minder serieus. En dan, maar met het toernooi, dan ben ik ook gewoon happy. Ja.
Ja, top. Dit is denk ik inderdaad als tennisser. Ik op een heel ander niveau merk ik ook, ook een beetje in het ondernemen soms, wat ik nu doe, dat ik vind het gewoon, ik heb ook altijd gevoetbald, dan vind ik het eigenlijk wel lekker als ik toch even die eigen keuzes kan maken. Dat ik misschien het eenzaamheid wel, zeker nu wat ik nog ben, eenmanszaak heb, dat het ook soms wel lekker is. Je kan je eigen keuzes doen. Maar je hebt natuurlijk ook je coach of je coaches. Hoe zit dat nu bij jou, zeg maar? Je hebt
mijn vaste coach nu Jeroen Benar, vanaf september eigenlijk. Ja. En dat gaat heel goed. Ik ben heel tevreden. Jeroen is tevreden. Tenminste, dat denk ik. Dat gaat heel goed. Vanaf september zijn we eigenlijk een beetje ingerold. Zijn we eigenlijk tot eind november was een beetje abrupt. Einde van het seizoen. Dat was eigenlijk een beetje de inkomperiode een beetje aftasten. Ik kwam ook niet heel lekker terug van een matig seizoen. Maar vanaf januari zijn we echt volle bak gaan. En speel ik een van mijn beste seizoenen van mijn carrière tot nu toe. De samenwerking gaat gewoon heel goed. Verliespartij neem ik makkelijker. Zo'n wedstrijd tegen GoFan neem ik veel makkelijker, omdat ik gewoon weet dat we goed bezig zijn. Het niveau is er, het niveau komt. En we weten gewoon waar we mee bezig zijn. En dat is het belangrijkste. En dan is het ook makkelijker om verliespartijen te nemen voor mij.
Ja, want heb je dan periodes gehad? Je noemde net wel even, je hebt ook een dipje gehad. Was het een periode waarin dan ook echt daadwerkelijk de resultaten achterbleven, terwijl je bij wijze van hard werkte?
Ja, vorig jaar vooral. Toen kreeg ik in maart kreeg ik vijver. Ah, ja. En toen heb ik dat, werd dat in mei geconstateerd pas. Maar ik werd heel snel ziek. Ik woog nog maar 65 kilo. Dan ben je heel vatbaar voor blessures. Ik verloor heel veel wedstrijden omdat ik gewoon niet fysiek mogelijk was om minimaal vier wedstrijden te spelen, weet je, in een toernooi. Dus ik verloor heel veel. Dat gaat ook met die zelfvertrouwen spelen, dat je niet kan bouwen op je lichaam. En ja, daar heb ik het wel moeilijk mee gehad. En de coachingsituatie was niet echt ideaal. Was een beetje moeilijk. Niet zoals ik het nu heb, zeg maar, met gewoon echt een fulltime iemand die echt op mij staat. En dat is toch wel het ideale scenario. Ja. Maar daar ben ik nu gelukkig uit. En ik kijk ook terug op een leerzaam periode. Ik weet wat er toen gebeurd is. Want het is eigenlijk, het is eigenlijk best wel allemaal een stijgende lijn geweest. Mijn carrière vanaf 18, denk ik. En 17. En dan komt er op een gegeven moment wel een dipje. En dan wist ik nog niet echt heel erg hoe ik daarmee moest omgaan. En nu weet ik dat. Dus dat is alleen maar mooi.
Hoe doe jij dat dan?
Hard blijven werken. Dat is het. Het is heel makkelijk. Het is echt een heel simpel ding. En heel cliché. Maar hard werken loont echt. En daar heb ik ook heel erg over getwijfeld. Maar ik heb echt hard gewerkt. Heel veel voor gelaten. En ik moet er nog meer voor gaan laten. En daar zijn we ook mee bezig. Het hard werken loont echt. In 3 maanden, 6 maanden, een jaar, maakt allemaal niet uit. Maar echt, als je de goede dingen blijft doen, dan komt dat er op een gegeven moment wel uit.
Ja, vertrouwen op dat proces en het werk wat je erin stopt.
Dat is het belangrijkste wat er is.
Want meer voor laten. En dus nog meer. Tenminste, ik was maandag met Stan, een vriend van mij. Liepen we rond, veel bij de trainingsbanen. En wij zeiden echt allebei tegelijkertijd van, Jesper staat nog steeds te spelen, man. We zien iedereen, zien we. En misschien is het nog afhankelijk van jij hebt nu als eerste lucky loser, kan je er dus nog in. Ja. Misschien maakt dat nog uit. Is dat,
nee.
Je zou evenveel trainen anders.
Ja, dan zou ik evenveel trainen. Kijk, nu was het zo van, we weten in ieder geval wie er eigenlijk een geblesseerd kon zijn en dat die trokken niet terug. Nee. Dus de kans is nu echt minimaal. Ja. Dus ja, dan ga ik wel gewoon
uren trainen, maken. Ja. Zeker nu op dat gras, zei natuurlijk net van op gras moet je ook gewoon, je hebt weinig tijd om te wennen. Ja. Maar ik denk inderdaad, zo kom je bij mij ook over. Ook de dingen die ik online zie. En ook gewoon de soort intensiteit. Als ik rallies elke keer van je zie, dan is het gewoon vol en hard werken. Maar als je dan toch nog meer moet laten en wat je veel hebt moeten laten, wat voor dingen zijn er dan?
Wat qua intensiteit, daar moet ik dan constant in zijn. Dat kan nog wel eens minder zijn voor mezelf ook. Dat ik dan, kijk, veel mensen zeggen dat dan ook, dat mijn intensiteit dan goed is. Maar zelf vind ik dan dat nog niet. Ja. Dat is een beetje het perfectionistische in me. Dat het moet altijd, het moet constant goed zijn. En dan laat ik nog soms een beetje een steekje vallen. Dus dan is het nog professioneler zijn, nog gedisciplineerder zijn. Dat is ook dingen laten. En dat is ook nog een beetje een sociale kwestie van, ga jij nou echt als de machines staan? Dat is nog best wel moeilijk, vind ik. Omdat ik nog best wel veel denk over wat andere mensen van me vinden. Dat is niet goed, maar daar ben ik mee bezig. Dat durf ik eerlijk te zeggen. Maar meer laten. Het is gewoon heel moeilijk met een relatie. Het is nog meer laten. Ik nu de komende tijd ook geen relatie, dat ik gewoon alles op tennis kan gooien. Dat ik niet naar huis wil voor een relatie bijvoorbeeld. Dat ik gewoon, bij wijze van spreken, 40 toernooien per jaar speel. Dat ga ik niet doen. Maar meer van dat ik er gewoon niet naar huis hoef voor wat dan ook. En dat is nog wel eens anders geweest. Dus dat is ook gewoon meer laten. Soms nee zeggen tegen vrienden als als je moe bent. Dat is heel moeilijk. Dat is ook een sociale kwestie, want ik heb ook nog een sociaal leven. Ik ben een sociaal persoon, dus ik wil daar ook allemaal bij zijn. Want anders zit ik echt alleen op mijn hotelkamer, voel ik me ook heel eenzaam. Maar dat zijn wel dingen die echt bij het tennisleven horen als je echt alles eruit wil halen.
Ja, het is ook kort natuurlijk.
Ja, het is kort, het is ook heel lang, want ik moet nog 15 jaar door misschien. Maar dan is het, je hebt wel je hebt maximale tijd, zeg maar.
Ja, want nu 180, meer ervoor laten, alles op alles hard werken. Waar heb jij ook uit die discipline die je hebt een heel duidelijk doel waar je naartoe wil werken?
Sowieso wil ik eerst naar de top 100. Dat is mijn eerste grote doel. Het eerste grote doel is een Grand Slam main draw halen. Maar daarna is het grote doel, het is iedereen's doel, de top 100 halen.
Dat is misschien ook wel het ding wat je gewoon echt nodig hebt, wat je net beschrijft. Van als jij niet het harde werken in stopt, of net niet, dat ene percentage, dan doet iemand anders het wel die...
Ja, en de concurrentie wordt steeds groter, heb ik het gevoel. Iedereen, steeds grotere hoeveelheid spelers kan goed tennissen. Iedereen kan, het gaat om die kleine details. En als je nog meer wat laat dan de rest, dan denk ik dat het op een gegeven moment loont. En, kijk, ik ben geen Alcaraz die zoveel talent over heeft. Die het gewoon zomaar, niet zomaar, want hij heeft het ook meegelaten. Maar staat op zijn 19, staat dit op nummer 1 van de wereld. Ja. Kijk. Dat is voor heel weinig mensen weggelegd. Maar ik denk dat je moet steeds verder gaan, denk ik, in het professioneel zijn. En dat ook moeten willen.
Ja, ja. Want wat zijn dan de elementen waarin je hard werken? Je kan heel hard werken, maar natuurlijk ook slim werken. Ja, doelgericht trainen. Ja. Nee, maar dus dat is ongetwijfeld wat je doet. Dan heb je veel mensen die naar luisteren, die zijn nog helemaal geen prof, die hebben een andere baan, maar die willen wel x aantal uurtjes werken. Dus wij proberen ook met Tennis Wilson te helpen om doelgericht te trainen. Mm-hmm. Maar waarin zit het voor jou dan? Zijn dat bepaalde basisdingen die je kan noemen, of specifiek voor jezelf waar je dan echt mee bezig bent?
Ja, kijk, Jeroen en ik, Jeroen ziet veel wedstrijden van mij en dan komen er gewoon dingen uit. Waar we dan aan moeten werken. Daar zijn we mee aan het werken. En een beetje dezelfde dingen komen soms uit in de wedstrijden. Dus als je gewoon bepaalde dingen pakt, maar wel echt specifieke dingen. Bijvoorbeeld als iemand hard naar mijn voorhand gaat, dat ik er doorheen moet blijven gaan met mijn slag. Met mijn bekken, dat ik er goed onder moet komen. Met mijn serve, dat ik hem hoog moet raken. Als je daar specifiek op ingaat, dan is het ook duidelijker wat je moet gaan doen. Kijk, het is heel onduidelijk. Oké, mijn voorhand moet beter. Ja, maar wat moet er dan beter? Hoe technisch? En je kan er zo diep ingaan als je zelf wil. Maar als dat gewoon duidelijk is, is het ook veel makkelijker voor jezelf om daaraan te gaan werken. En ik denk dat het belangrijkste is. En dat is voor ons nu allemaal gewoon duidelijk. En dan is het een kwestie van tijd. En ja, moet ik zeggen, hard werken, veel doen, totdat dat gaat lukken.
Ja, en dus het wordt wel gekeken constant dus naar... Wat vindt plaats in de wedstrijd? Wat gaat er goed? Wat is er nodig tegen spelers? Maar ook wat zien we gewoon wat minder gaat?
Ja, nee, zeker. En Jeroen en ik hebben daar allebei een gelijkwaardige kijk op, denk ik. We zijn het vaak met elkaar eens. Hoeft niet ook altijd. Dat maakt helemaal niet uit. Maar vaak zijn we het ermee eens. En dan weten we ook waar we aan moeten gaan werken. En is ook helemaal geen man overboord als het fout gaat. Want het gaat een keer fout. Dan is het gewoon terug naar de trainingsbaan en we gaan weer werken. En dan...
Kop naar beneden en gaan.
Ja, en dat is het lekkere met tennis. Als je een wedstrijd verliest, dan heb je volgende week weer een kans. Dat is het nou eenmaal. En als je zo lang blijft hangen in een verliespartij, dan maak je het ook niet leuk voor jezelf.
Nee. Dat is echt, denk ik, de podcasten die ik normaal gesproken doe is met coaches. Mm-hmm. Veel. Ik wil eigenlijk mensen als jou spreken. Om juist die andere kant te horen. En dan hoor ik nu ook van Bart, maar ook van jou. Het gaat onwijs veel om kunnen gaan met ook verliezen. Want dat doe je nou eenmaal tenzij je een toernooi. Ja, tenzij je wint. En daar gewoon goed mee om kunnen gaan. Zijn er de afgelopen 4 jaar is daar een uitdaging of een soort mindere periode geweest, heel tekenend, of die er nog best wel bijblijft, die echt een uitdaging was?
Ja, vorig jaar gewoon dat je gewoon...
Ja, die heeft het met vijver.
Dat je veel wedstrijden achter elkaar verliest. Je gaat op een gegeven moment van de 12 wedstrijden, dan verlies je er 9. Je wint er 3, dan is het pittig. En je komt zomaar in een losing streak terecht. En dan is het... Het kan, je speelt tegen allemaal hele grote spelers. En kijk, als je 110 speelt, dan staat van de wereld, dan moet je de LTP's misschien in. Nou ja, dan kom je eerste ronde quali tegen wie dan ook, Goffin. De volgende week kom je tegen een Carballes Baena. Volgende week kom je tegen die. En dan is het helemaal niet raar dat je individueel daarvan verliest.
Nee, maar verliest wel weer.
Ja, je verliest weer een wedstrijd. Je wint niet weer een wedstrijd. En dan stapelt het zo op. En dan kijk je naar je resultaat nou bijvoorbeeld. En dan staat er weer six met losing streak. Ja, en dan gaat het toch knagen. Moet je misschien naar een toernooi lager. Dat hebben we begin van het jaar gedaan. Hebben we dan 25.000 gespeeld. Nou ja, dan win je 3-4 wedstrijden meer. Nou, dan krijg je heel veel vertrouwen. En dan ging ik naar challenges. Dan won ik weer meer. En nu heb ik dan al 39 wedstrijden gewonnen dit jaar tot aan eind mei. En vorig jaar heel het jaar heb ik 24 wedstrijden gewonnen.
Ja,
dus dat is een heel groot verschil. En dat geeft je zoveel beter gevoel. Ik ga nog veel vaker in een losing streak terechtkomen waarschijnlijk. Hoe hoger je komt. Maar dan weet je, als je eenmaal in die situatie geweest bent, weet je meer hoe je ermee moet omgaan.
Ja, dat is het ook inderdaad. Van die ervaring steeds maar weer opbouwen. Die situaties herkennen. Wel knap. Omdat je natuurlijk ook nog in een positie bent. En misschien vooral geweest. Waarin elke kwalificatieronde die je doorkomt bij een toernooi, en zeker de Grand Slams, die zijn natuurlijk zo bepalend voor het hele jaar, ook financieel gezien. Zijn dat dingen die ook in je die dan bij zo'n losing streak voorbij komen? Of is dat vooral de resultaten waar je dan aan denkt?
Resultaten, denk ik wel. Ja. Ik denk dat als je gewoon steeds maar die eerste rondes verliest, dat gaat niet in een koude kleren zitten, zeg maar. En dan moet je maar steeds maar weer blijven denken aan het proces. Hoor je van, we zijn goed bezig, het is een proces, je wordt beter, blablabla. Maar je wilt gewoon een wedstrijd winnen.
Ja.
Dat willen wij. En daar leven we voor. En dan, 6 wedstrijden achter elkaar verliezen en dan steeds meer. Daar worden we niet gelukkig van.
Nee, want je hebt dan het harde werken op de baan. Ik zie ook wel eens dingen voorbij komen, zeker als het bij de KNLTB is, bij NTC, ook de trainingen naast de baan. Hoe zie jij die verhouding misschien voor jezelf, in hoeverre je dus ook naast de baan moet trainen op de baan?
Naast de baan is ook heel groot deel. Want je lichaam is gewoon, met je lichaam moet je doen. Het is heel simpel, maar je lichaam moet in de best mogelijke staat zijn. Het is een hele zware, dit lichaam is niet gemaakt voor topsport. Dus laten we daar eerlijk over zijn. Dus die moet je zo goed mogelijk verzorgen. En de ene doet er veel meer aan dan de ander. Ik vind van mezelf dat ik er gemiddeld aan doe. Ik hoor van mensen dat goed zit, maar die zien het niet zo vaak. En dat is ook perfectionisme in me, dat ik denk van ik moet nog meer doen. Maar gelukkig heb ik nog niet heel veel blessures daarvoor gehad. En het kan zomaar komen, dat weet ik van andere spelers ook.
Wat voor dingen doe je?
Onderhoudend werk, gewoon blijven kracht, blijven core doen. Wanneer je tijd hebt, je moet je lichaam aan blijven zetten. Je moet een goede warming-up doen, cooling down. Behandelingen. Kijk, ik heb nog niet de financiële middelen om een fysio mee te nemen of een fysieke trainer. Maar als je dat eenmaal hebt, dan dat is echt gewoon een kleine voorsprong, vind ik. Dat is alleen maar goed voor de mensen die dat doen. Die stap zetten, die financiële stap. Want het is duur. Het loont wel. En ik denk, als ik eenmaal die financiële mogelijkheden heb, dan zou ik dat wel graag willen doen. Omdat ik denk dat als je tot je 35e door wil gaan spelen, dat je dat wel echt de key gaat zijn.
Ja, dat geloof ik ook wel. Wat je zegt, je moet het met je lichaam doen. En je hebt... Dan dat je zegt, het perfectionisme. Dat ik misschien nog meer ervoor moet doen. Maar is dat vooral, want dat betalen van bijvoorbeeld een strength and conditioning coach die meegaat. Conditietrainer, die dat is nu misschien dus niet in je, ligt niet in de mogelijkheden. Maar heb je dan dat je ook nog meer eraan zou kunnen doen binnen je mogelijkheden?
Of? Ja.
Want wat zou dat
zijn? Uiteindelijk zou dat dan denk ik, dat zou dat denk ik wel meevallen. Want ik heb ook een coach die daar... oplet.
Is dat Jeroen ook dan?
Ja, Jeroen. Ja. Kijk, als ze wat kunnen doen, doen we wat. Maar ik denk dan, lig ik soms in mijn bed en denk van, had ik niet even een half uurtje nog core kunnen doen, weet je? Had ik niet even mijn schouderoefeningen kunnen doen. Maar dat, uiteindelijk zal dat wel meevallen bij mezelf. Maar dat is meer vanuit mezelf. Daar moet ik ook rustig in blijven en minder druk om maken. Maar,
ja, ik denk dat dat een kracht van je kan zijn, maar af en toe ook. En,
ja, nee, zeker. Dat is wat je zegt, is mijn kracht en mijn valkuil.
Ja, want waar we nu zijn, locatie van werkatleet, zij zijn ook heel bezig juist met leefstijlonderwerpen zoals slaap, voeding, je ochtendroutine, avondroutine. Zijn dat bepaalde thema's waar jij ook veel mee bezig bent?
Ja, tuurlijk. Ja. Ja, kijk, je hele dag staat eigenlijk in teken van tennis. Je rustdagen ook, want je hebt rustdagen voor je tennis. Je je gaat met vrienden wat doen. Dat vind ik eigenlijk voor mezelf. Ik ga met vrienden wat doen om sociale batterij vol te maken, zeg maar. Omdat mijn geest vrij is voor het tennis.
Mm.
En dat is eigenlijk, staat mijn hele leven in teken van het tennis. En dat is best wel eng als je daar denkt. Maar het is mijn werk, het is mijn passie, het is mijn hobby. Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken op het moment. En ik ben bereid om daar alles voor over te hebben. Kijk, heel veel mensen zeggen van, het is heel zwaar. Het is heel zwaar, maar het is wel heel mooi. En de dingen die ik mag doen, die zijn heel mooi. En daar ben ik vrij dankbaar voor. Heb ik veel dingen voor gelaten en moet ik nog steeds doen voor de komende jaren. Veel mensen zullen je voor gek verklaren. Die zeggen, ik had nooit wel kunnen doen wat jij doet allemaal. Maar ik weet niet anders. Dat is het ook een beetje. En ik ben er blij mee.
Ja man, ja top. Want bijvoorbeeld, ik ben wel benieuwd, neem ons eens mee in je dag. Van hoe ziet zo'n start van jou? Ja, ligt natuurlijk ook weer aan je dag. Maar een start van je dag of je voeding. Hoe pak je dat soort dingen aan? Heb je daar ook begeleiding in, ook qua wat je eet?
Ja, laatst hadden we, omdat ik natuurlijk dat 5 had, hebben we een beetje gekeken naar hoe kan ik dat het beste aanpakken. En toen zijn we met een voedingscoach ook in gesprek gegaan. Toen die zei van, probeer het gluten vooral uit je systeem te krijgen, vooral 's ochtends. 's ochtends is het heel belangrijk om dan niet te veel gluten, omdat je dan, ik weet niet precies hoe het zit, want ik ben ook bang dat ik fout dingen ga zeggen, maar
ja, je darmen
moeten heel erg heel hard werken, heel veel energie gebruiken om dat eventueel dan te verteren meteen. Ja. En had ik al niet zo heel veel energie.
Nee, volgens mij komt het ook omdat je dan best wel snel een piek kan komen, maar later wel weer.
Allemaal heel moeilijke dingen. Ik houd bij tennis allemaal. Dan had je daar heel veel energie voor nodig. Dus als je dat dan niet deed, had je veel meer energie over voor de andere dingen. Ja. Dus dan ontbijt ik vaak met een smoothie. Ik neem een Nutribullet mee naar toernooien. Mijn buren worden vaak gek van op mijn hotelkamer, denk ik. Sta ik om 7:15, sta ik met die blender te rotzooien. En dan mijn smoothie, dan ontbijt ik. Dat is mijn ontbijt dan. Dan gaan we nemen de shuttle naar de club, warming up. Trainen, whatever. Het ligt er ook een beetje aan. Is het een wedstrijddag, is het trainingsdag? Trainingsdag zijn vaak wat saaier eigenlijk. Je traint misschien 3 uurtjes op een dag. Je wilt ook niet te veel doen. Ligt ook aan in wat voor moment van de week. Het is allemaal niet heel bijzonder, zeg maar. Mijn dagen, dat kijk ik ook als ik mensen, als ik dan eventueel met iemand praat, met een vriendin of zo, dan hoe was je dag? Ja, altijd hetzelfde. Zeg maar. Ik heb even getraind. Ik lig nu alleen in mijn hotelkamer. Maar voor de rest is er niet zoveel.
Nee, want maar ik denk inderdaad, alles zit in een ritme. Best wel. Heb je dan inderdaad ook een vast moment van opstaan? Vast moment ongeveer als het kan naar bed gaan?
Als ik zeg maar om 11:00 mijn wedstrijd moet spelen, dan is het altijd, maar dat doet elke tennis eigenlijk wel. Dan moet je 3 uur van tevoren minimaal opstaan. Zou je om 8:00 opstaan, je hebt wel eens om 9:00 moeten spelen en dan moet je om 6:00 opstaan. Dan ben je het meest wakker. Maar voor de rest is het. Het is allemaal niet heel erg benoemingswaardig dat het allemaal heel bijzonder is of zo.
Nee, precies. Nee, ik denk dat deels ook wel. En binnen jouw werk moet dat ook en is het normaal.
Mm-hmm.
En ik denk dat voor de paar mensen, bij mezelf merk ik heel snel dat. Bij wijze van op zondag gewoon competitie moet spelen. En ik al, we beginnen 9:00. wil ik, ik ben dan wel eens iemand die eerder ook eruit gaat. Ja. Maar ik weet ook van dat veel mensen denken, ja, nou ja, weet je, ik ga er wel 8 uur uit, snel naar de club. En dan verbaasd zijn dat ze niet lekker spelen, want ze zijn gewoon nog niet wakker.
Ja, om het meest wakker te zijn moet je 3 uur voor die wedstrijd wel wakker zijn. Ja.
En dan zou je mensen ook aanraden om dan ook daadwerkelijk nog wat aan extra beweging te gaan doen voordat ze daar komen? Of is het de warming-up gewoon op de baan die genoeg is?
Nou, ik zou wel een warming-up doen voor je wedstrijd, zeg maar. Dat zou ik wel om de competitie lang vol te houden, zou ik dat wel doen. Maar dat is ook... een warming-up is ook niet eventjes lekker strekken en armpjes zwaaien. Het is best wel een langer proces. Mijn warming-up staat eigenlijk altijd een half uur. Maar ik snap dat heel veel mensen dat met competities of open toernooien dat niet doen. Maar ik denk dat als je weet van jezelf dat je een beetje blessuregevoelig bent, dat wel echt een ding is wat je moet doen. Je ontkomt er niet aan, zeg maar.
Nee, want dat is dus... we zeggen bij Tennis World wel eens als amateur professioneel te werk. En als één ding niet gebeurt bij de amateurs, is het een warming-up.
Wat terwijl... ik snap, hè. Ik snap het helemaal. Het is niet het ding van, oh ja, ik snap het niet dat als je in een toernooi in de 7 om 's avonds om 10 uur nog de baan op gaat, dat je nog geen warming-up doet. Ja. Ja, ik vind het helemaal logisch. Maar als je weet van jezelf, oké, ik wil nog langer blijven spelen. Ik wil niet weer met spierpijn morgen opstaan. Dan zou ik het wel, een cooling down vooral. En een warming-up zou ik dat wel echt aanraden.
Ja, ik denk ook dat... laat zeggen, jij wil van 180 naar 170, 160 steeds stapjes door. Is het voor een speler die we hier ook naar luisteren, die bewijs van 7 is, zijn dat misschien wel net de dingetjes die kunnen bijdragen aan die pot om naar de 60 te gaan?
Zeker. Ja. Ja, je wilt niet... er zijn heel veel spelers die zomaar even 6 maanden geblesseerd zijn. Dat erger kan je niet hebben als tennisspeler. En dat wil je gewoon echt niet. En dat moet je ten alle tijde voorkomen. De kans zo klein mogelijk maken, want niet iedereen heeft er... Het is niet zo dat als je 6 maanden geblesseerd bent, dat je niks aan je lichaam hebt gedaan. Want je kan zomaar geblesseerd raken, dat sowieso. Maar je kan wel de kans zo klein mogelijk maken.
Ja. Ja, en dat is dan een stukje van de warming-up. Heb je bepaalde, uit je ervaring als enkel speler, bepaalde dingen waarvan jij... ik neem aan dat je af en toe ook wel eens niveau 7, 8 wel eens hebt zien tennissen. Mm-hmm. Waarvan je denkt van, hey, dat zie ik gewoon veel. Maar als we nou echt goed willen gaan enkelen, dan heb ik deze tips voor je.
Misschien weet wat je zwakke en sterke punten zijn. En als je daar dan, wat ik net ook al aangaf, dat je daar dan iets specifieker mee gaat werken, ook met je trainer bijvoorbeeld, dan denk ik dat je daar wel snel beter in kan gaan worden. Als je daar echt serieus mee om kan gaan en je bent een beetje bereid om je zwakke punten bloot te leggen, want dat is ook altijd een beetje een ego-kwestie vaak. Je moet ook nog maar om kunnen gaan met dat je, oh ja, je hebt een wat mindere voorhand. Oké, accepteren en daar moet ik aan gaan werken. Dat is niet makkelijk. En ik denk dat als je dat echt onder ogen kan zien en daar gewoon specifiek aan gaan werken, dat echt zomaar een niveau kan gaan schelen.
Ja, het is echt wel die check eigenlijk wat je nu ook met Jeroen doet, steeds bij wedstrijden. Wat gebeurt er? En natuurlijk, jullie zijn werk zo intensief dat het na een tijdje is het helder. Maar dat je dus even een momentje pakt met je trainer, misschien met je vaste tennismaatje. Laten we nou eens echt elkaar feedback geven, ook op wat we bij elkaar zien.
Zeker, en dat ook niet alleen met tennis, het is ook met hoe ik als persoon ben. In januari had ik dan met Jeroen, weet ik nog precies, zaten we in Tigre in een restaurant. Ja, dan werd ik volledig uitgekleed met persoonlijkheid. Volledig uitgekleed, werd helemaal blootgesteld wat ik allemaal niet goed deed, zeg maar. Toen dacht ik echt even, oké, laat me eventjes met rust, weet je wel. We waren echt intensief bezig, een paar dagen lang. En ik dacht echt, oké. Voordat we hiermee verder gaan, wil ik heel eventjes een pauze van de dag. En dat was ook goed. En daarna zijn we er volledig mee aan het werken. En dat is door die gesprekken en die blootlegging van bepaalde dingen, belangrijke dingen, sta ik nu wel weer 180 in plaats van 330 op dat moment. Hmm. En dat is wel heel belangrijk om je mindere dingen bloot te leggen.
Want dat neemt zich mee ook weer naar de baan. Bepaalde dingen of leert die dingen. Want Jeroen heeft jou dan feedback gegeven?
Ja, hij deed ook voordat hij mij coachte, deed hij ondernemers coachen. Zij is best wel goed in persoonlijkheden, ook een persoonlijkheidstest gedaan daarin. Ja. En dan weet hij precies hoe ik ben en hoe ik reageer op bepaalde dingen. En dat heeft me wel echt heel veel geholpen.
Want wat kwam dan een beetje naar voren? Ik bedoel, je hoeft niet alles te delen natuurlijk, maar...
Dat is moeilijk om nu eventjes 1, 2, 3 te vertellen. Maar hoe ik op bepaalde dingen, vormen en dingen die dan gebeurden in een dag. Vooral ook met mijn relatie, met hoe ik op de baan, hoe ik minder taf was. Dat ik minder dingen kon accepteren. Ik was te snel geïrriteerd om de echt minuscule dingen. Dat ik 10 ballen goed sla, ik sla 1 fout, oké, dan is het verkeerd. Echt hele kleine dingen. En dat ik daar minder druk om moet maken. En dan maken mensen nog steeds druk om, maar al minder. En dat is niet eventjes in 1 week is het klaar. Daar gaat maanden overheen. En dat is nog steeds een proces. Maar dat ik ben wel overtuigd dat dat al veel beter gaat en wordt. En dat is gewoon een persoonlijkheidskwestie. En als je dat ook, als je weet van jezelf hoe je reageert op bepaalde situaties, dan kan je daar ook op anticiperen. En dan weet je, oké, je raakt nu een beetje in paniek in een wedstrijd. Wat moet je doen zodat je die paniek... En daar heb je dan met Jeroen over. Van, wat moet ik nu gaan doen? En als je dat al onder ogen kan zien, wat er fout gaat, dan is dat al heel erg goed.
Ja. Ja, want dat... Je zei ook van dat fysiek, je lichaam, daar moet je het allemaal mee doen. Maar natuurlijk ook dat, ja...
Je geest is net zo belangrijk. Ja, bij de vrouwentour kan je ook... Ik weet niet hoe dat bij de mannentour is. Ik denk dat dat wat minder is. Maar dan kan je ook een protected ranking aanvragen voor mentale gesteldheid. Want mentale gesteldheid is net zo belangrijk als je fysieke gesteldheid. Alleen mensen zien dat niet. Ja.
Nee, want dat lijkt mij een hele lastige... Je noemde ook al van dat je bezig kan zijn met... Wat andere mensen van je denken bijvoorbeeld. Of je wil dingen eigenlijk graag perfect doen. Natuurlijk, maar dat gebeurt. Dan heb je wat dat betreft een hele lastige sport natuurlijk gekozen.
Ja.
Dat zijn inderdaad wel moeilijke dingen, denk ik. Is dat iets waar dus Jeroen inderdaad ook wel, denk ik, bij kan helpen? Maar zijn er ook externe manieren of dingen die jij zelf doet om... Hey, voor mezelf. Ik schrijf soms wat dingen op een boekje. Ik schrijf gewoon de gedachten in mijn hoofd, schrijf ik op.
Ik heb wat je zegt, ik heb vanaf het begin van het jaar heb ik elke avond, net voordat ik ga slapen, dus doe ik in mijn notities hoe mijn dag is geweest. Welke gedachten ik heb gehad die dag. Nu ben ik er even mee gestopt. Daar kom ik op dit moment heel erg happy voor. Maar wanneer ik me niet meer echt heel erg lekker in mijn vel zit, dan begin ik daar weer mee. Dan schrijf ik gewoon, typ ik alles van me af. Want typen doe ik echt dan heel erg snel. Dan gaat het, als ik dan helemaal donker zit, ik echt helemaal in mijn telefoon en dan gaat het typen heel makkelijk. En dan lees ik het ook wel terug en denk ik ook, je zat er wel even diep in, weet je wel. En dan is het alleen maar mooi om te zien hoe het nu wel weer gaat. Maar ik denk dat van je praten, je het wegtypen, het wegschrijven van emoties, het kenbaar maken, dat ook heel erg belangrijk is.
Ja. En dan heb je Jeroen als coach, waarvan ik me ook afvraag, kan je daar ook wel eens gek van worden? Dat jullie het hele tijd allemaal
zijn? Zeker, ja. Ik zie hem het meest van iedereen. Ik denk dat we 4 weken in het jaar niet met elkaar zijn.
Ja.
Dus dat is, maar we hebben een hele goede band. En dat is, je moet ook een soort van vrienden zijn van de baan. Want je spendeert meer tijd van de baan dan op de baan. Dat is denk ik een hele onderschatte waarde bij mensen die dan niet weten, die denken van oké, je moet alleen een goede coach hebben, weet je wel, die heel erg beter kan maken in het tennis. Maar je moet als persoon moet je ook een hele goede klik met diegene hebben.
Ja, dat is ook echt volgens mij hoe ze dat ook bij de KNVB aanpakken van je hebt de A, B, C licenties. En dan is een A licentietrainer die leert je bij wijze van slaan, de ander leert je spelen en de ander kijkt ook echt naar de mens erachter. Ja. En dat is natuurlijk wel onwijs belangrijk. Maar 4 weken in een jaar niet. Ja, dan heb je dus inderdaad iemand nodig waar je ook dat soort feedback kan geven.
Ja, zeker. En ik denk dat Jeroen een hele, hele grote kwaliteit daarin ook nog heeft. Dat hij in zijn verleden met het coaching van ondernemers, dat hij gewoon heel erg in persoonlijkheid kent. En weet hoe hij daarmee moet omgaan. En dat is een hele grote kwaliteit die je kan hebben. En hij heeft heel veel kijk op het tennis, weet hoe hij wedstrijden moet analyseren en technisch. Kijk, hij is ook nog maar jong.
Hoe oud is hij?
Volgens mij 31.
Ja.
Kijk, als trainer coaching is dat best wel jong. En dan, ja, daar heeft hij ook nog heel veel in te leren. En dat is alleen maar, mooi, maar hij is heel leergierig. En ik, ja, voor mij is dat een, ja, als het aan mij zou liggen, zou ik wel heel lang met hem werken nog.
Want dat zijn ook dingen, als hij leergierig is, stel hij zou niet zo leergierig zijn, maar hij zou wel wat kunnen, dan zou je daar bij wijze van ook wel moeite mee kunnen hebben, denk ik. Als iemand gewoon, hij wil zich niet inzetten, zo hard werken als jij
dat
doet.
Ik, inzet dat is alles. Als je, als je alles voor iemand geeft, dan is dat zo'n grote kwaliteit. En dat is wel aanwezig.
Ja, ja, nice man. En dan de, want hoe, het schoot me net te binnen, hoe kennen jullie elkaar dan? Hoe is dat ontstaan?
Ik werkte met Jeroen Joling. En hij was goed met Jeroen. Jeroen dan. Maar,
ja, Jeroen, die ken ik ook wel ergens van. Maar.
Hij was, is nu coach van coach geweest van Kievan Rietkerk. Eerst van Tellen, ja. Griekspoor. Ja. En toen mij, dan Kievan. Ja. Die waren goed, Jeroen en Jeroen, toen samen. En toen had ik privé trainingen van Jeroen Joling. En toen kwam Jeroen Benaar, kwam sparren met mij dan. En toen eigenlijk zijn we een beetje elkaar leren kennen daarin. En toen wist ik altijd, hebben we altijd wel een beetje contact gehad. Niet heel veel. En toen wist ik altijd wel hoe hij was. Dat hij al best wel goede kijk op had. En toen kwam ineens een coaching situatie. En toen, toen had ik hem aangedaan.
Want wat komt hij, noem even in het team De Jong. Wat komt hij daarin brengen in je spel? Wat daarvoor misschien nog uitdagingen waren, sinds dat jullie samenwerken?
Ik denk in mijn spel niet eens meegaan, omdat ik eerst had ik werkte ik met Raymond Knaap. Dat is natuurlijk ook gewoon een hele grote naam in het tenniscoachingschap.
Ja, is ook in de podcast geweest.
hele goede coach, ja. Hele goede trainer. Heeft me ook echt heel veel beter gemaakt. Maar ik denk dat Jeroen mij nog beter heeft gemaakt op het persoonlijk vlak.
Ja.
Dat is het allergrootste ding.
Tof hoor. Dat vind ik echt leuk dat gebeurt. Ja. En ik denk dat veel mensen, zoals je ook al een beetje schetste van, ja, het is mijn werk, ik ben altijd met tennis bezig, dat mensen misschien ook wel zien alsof je alleen maar wallen slaat. Mm. Natuurlijk is dat wat wel gebeurt, maar uiteindelijk zijn er meer uren op een dag dat ik het niet doe.
Ja, nee, daarom.
En daar heb je altijd met jezelf, dat is mooi dat je daarin ook groeit. Ja. En wat is dan... Dus je noemde al, ik wil eerst die top 100 of een Grand Slam debuut top 100 in. Dus je echt groot of je uiteindelijke doel in ieder geval voor je ziet. Heb je dat helder voor jezelf?
Ik ben zelf, want ik hoor vaak dat je heel groot moet, je doelen heel hoog moet zetten. Ik ben zelf altijd best wel bij voor mezelf haalbare doelen gezet. Omdat het is heel leuk om doelen te halen. Het is altijd een beetje tegenslag als je een doel niet haalt, maar ja. Ik kan natuurlijk wel doelen hoog zetten dat je daar naartoe werkt. En ik denk als ik kijk naar gasten die hoog staan, een 30, dat ik denk van, dat is echt heel hoog. Dan ben je echt een hele grote meneer. En dan staat zo'n Echeverry bijvoorbeeld, die staat nu 32 van de wereld. En dan, daar begon ik van in 2021.
Oh ja.
En denk van ja... Waarom kan ik dat niet, weet je wel? En natuurlijk heeft hij de kwaliteit. Misschien heeft hij meer kwaliteit dan ik op het moment. Ik sta 180, hij staat 32. Maar ja, dan denk ik van, oké, yes, kom op, dat kan je ook. En als ik daarin meer aan ga geloven, dan denk ik dat ook zou moeten kunnen.
Ja, precies. Yes, we onderbreken heel even de podcast, want ik wil je op de hoogte brengen van het progressieprogramma. En het progressieprogramma is het online programma waarin jij altijd en overal stappen kan blijven maken in je spel of voor jou als tennisleraar. We hebben namelijk het progressieprogramma voor spelers en het progressieprogramma specifiek voor trainers. Nou, voor de speler kan je modules vinden waarin we ingaan op doelgericht vrij spelen, het mentale aspect, technisch, tactisch, fysiek. Je kan bijvoorbeeld tennisspecifieke workouts doen of meer leren over hoe je nou ervoor zorgt dat je service vaster wordt, sterker wordt, sneller gaat. En je kan in contact komen met andere fanatieke tennissers. En voor jou als trainer is het natuurlijk belangrijk dat je je blijft ontwikkelen en dat je leuke lessen blijft geven, nieuwe oefenvormen leert kennen en je kennis in tennis blijft verbreden. En ook daarin kan je elke maand een PO-punt behalen als KNLTB tennisleraar. Dus ga als fanatieke speler of gedreven trainer
naar www.tennistheworld.nl en gaan we nu door naar de aflevering.
Ja. Hey, dus er zijn die droom die je hebt, of de doelen, die pak je eigenlijk nu dan stap voor stap. Eerst een debuut Grand Slam, dan 100. Je kijkt steeds verder.
Ja, want of? Kijk, als toen ik 18 was, had ik nog niet het geloof in mezelf dat ik eventueel, dan kan je, ja, het pure geloof dat ik de top 100 kon halen, was er nog niet mega. Ik zag vrij grote limieten in mijn spel dan. En dan, ja, word je steeds beter, ga je steeds hoger komen. En dan sta je ineens 160 van de wereld. En dan denk je, oké, ja. 60 plekken en ik sta er, weet je wel. Moet nog wel een grote stap maken, maar ja, waarom niet?
Ja, precies. Denk ik wel, hoor, van dat een heel groot doel hebben, zoals Djokovic hoor je vaak, maar ja, die gast heeft ook alles gewonnen wat hij kan winnen. Maar dat je dat altijd wilde, maar ik denk dat elke stap die je weer zet met jouw instellingen al, dat je meer inzicht geeft richting de doelen die er dan weer mogelijk zijn.
Ja.
Gewoon steeds stap voor stap verder eigenlijk. We gaan richting de laatste vragen. Dat zijn de Instagram-vragen.
Ja, ben benieuwd.
Van je vrienden.
Ja.
Nou, die komen wel ook aan bod. Misschien wel de mooiste vraag vond ik. Hoe weegt talent af tegen veel trainen? Wat is belangrijker om jouw niveau te halen?
Talent?
Ja, dus talent versus nature, ja, nurture.
Hard werken. Er staat ook bij ons in op de NTC staat een hele grote quote. Hard work beats talent when talent doesn't work hard.
Ja.
En dat, ja, daar ben ik het volledig mee eens. Ja, dat is, ja, je moet gewoon hard werken. Ook talenten moeten hard werken. Alcaraz heeft een ongelooflijk talent. Maar ja, denk maar dat die jongen hard gewerkt heeft. Ja. Kyrgios hetzelfde. Hij heeft ongelooflijk hard gewerkt.
Ik wou net zeggen, ja.
Kon waarschijnlijk harder werken. Maar hij heeft hard gewerkt. Anders had hij niet zo gestaan.
Nee, ik zag laatst dat hij aan het trainen was op een of andere gaarde grasclubje, volgens mij, maar wel hard aan het werk.
Ja, nee, en hij is ook hard. De mensen, ja, denken dat hij niet hard werkt, maar hij werkt ongelooflijk hard. Maar ja, had hem waarschijnlijk meer uit kunnen halen, maar dat is gewoon niet hoe hij is.
Wie zie jij eigenlijk op de Tour als de harde werker? Echt de hardste werker misschien wel?
Ja, als je dan over harde werkt, dan is het wel zo'n Echeverry. Dat is ook een kwaliteit. Als iemand echt hard kan werken, dat is ook, dat is misschien nog wel een veel grotere kwaliteit dan wat dan ook. En dan de bereidheid om dat te doen. Ja, dat is gewoon echt heel belangrijk. Ik denk dat iedereen, hard werken is natuurlijk een heel groot aspect. Maar ik denk dat iedereen het wel eigenlijk wel doet. Maar je hebt gasten die denken van, zo, ga je nog een keer de baan op, ben je nog steeds niet klaar met trainen.
Nou, ik denk ook wel dat je kan hebben, zo heb ik dat bij mijn studie wel eens gehad, dat iemand stopte met de opleiding best wel snel. En dat ik zei van, waarom stop je? Want je wil dit toch graag doen. Ja, maar ik doe gewoon elke dag na mijn studie. Na een studiedag ben ik nog 2 uur met mijn huiswerk bezig. Mm-hmm. En ja, en ik haal het nog niet. En ik dacht, ik doe echt 4, 5 uur nog, want anders haal ik het niet. En dat vond ik hard werk. Dus misschien is er ook nog wel, wat ziet iemand als hard werk?
Ja, nee, daarom. Daar ben ik volledig mee eens. Ja.
Ja. Wat doet Jesper het liefst in zijn vrije tijd?
Ja, vooral sociaal zijn. Ik denk dat ik wat ik al zei, ik ben een sociaal persoon. Dus dan, ik ben wel heel erg van het plannen. Als ik dan al op reis ben, weet ik wanneer ik klaar thuis ben. Dan ben ik al dingen aan het plannen die ik dan eventueel kan doen. Het zijn niet heel bijzondere dingen of zo. Het is natuurlijk heel makkelijk, met vrienden afspreken, terrasje pakken, dat soort dingen. Maar het is wel zo, heel leuk om, ik heb dan nu geen relatie, maar dan als eventueel met vriendin leuke dingen doen, met vrienden of wat dan ook, maar meer wel onder de mensen zijn. Ik spendeer zoveel uur alleen op een hotelkamer dat ik dan lekker chill op de bank, ja, dat vind ik niet mega leuk.
Nee.
Dan wil ik wel echt wat gaan doen. En dan voel ik me ook echt mega nutteloos. Als ik de kans heb dat ik wat kan doen, dan wil ik ook wel wat gaan doen.
Ja, want het is dan een beetje die batterijen opladen. Is het oké als die batterij helemaal opgeladen is en je zit dan vervolgens even een dag of twee alleen? Dat is dan al te doen, denk ik.
Ja, dan is het oké. Want dan moet ik ook even rusten, weet je.
Ja. Ja, ik denk dat een belangrijk element is, waar ik herken een beetje voor mijn gevoel hoe jij bent. En dat ik heb precies hetzelfde. Ik kan helemaal gek worden als ik alleen ben, als ik dat de lange tijd heb.
Ja, nee, je moet gewoon op een gegeven moment even. En heel veel mensen hebben het wel. Die denken van, ach, weer met vrienden. Nee, ik wil gewoon tijd. Zo is mijn vader een beetje.
Oh ja.
Die vinden het gewoon heerlijk om lekker alleen te zijn. Nou ja, ook helemaal goed. Doe je ding. Ja? Maar ik vind het lekker om wat met vrienden te doen.
Zou het... dus wat je vader heeft en wat jij hebt... Laten we die twee even naast elkaar zetten, zeg maar. Als persoonlijkheid of hoe sociaal je bent met anderen of niet. Zou het je tennis helpen als jij dat van je vader zou hebben? Of zou dat niet uitmaken?
Dat is meer, denk ik, een persoonlijke kwestie.
Ja. Beide kan werken.
Beide kan, natuurlijk. Blijkt. Het is niet zo dat ik als ik zit... Ja, nee, daarom. Want nee. Het is niet zo dat ik altijd maar wat doe. Ik heb ook weekenden gehad dat ik alleen maar thuis was.
Ja.
En dat is ook... Maar ik voel me gelukkiger bij als ik wat dingen doe met vrienden.
Ja, precies. Deze vraag is ook interessant. Ik heb je wedstrijd helaas niet gezien tegen Goffin. Maar iemand zegt, je speelde zo goed. En daarna werd het toch minder. Hoe kan dat? Was dat zo? Zag jij het misschien anders?
Eerste set speelde ik heel goed. Heel gefocust. Eerste game werd ik meteen gebroken trouwens. Ik wist eigenlijk niet echt wat ik me tegen me overkeek. Ik heb heel veel van Goffin gezien. Maar dan denk je altijd van, oké, ja, wat ga je nu tegenover krijgen? Hoe snel gaat het? Uiteindelijk viel het wel mee en ik brak meteen terug. Hij heeft geen één keer zijn service game gehouden in de hele eerste set. En dat op gras was best wel een eye-opener voor mezelf. Ik denk, oké, ik sta er goed op. Kwam er op een gegeven moment een foute call van de scheidsrechter. En onbewust ben ik daar te lang in doorgegaan. Niet dat het me zoveel boeide, die call, want het was op 30-0. Maar onbewust liet ik daar een beetje los qua de gretigheid. En toen werd ik gelijk op love gebroken. En dat, het werd allemaal iets nonchalanter. Toen ging ik naar de wc en toen heb ik een hele goede derde set afgeleverd. Toen kwam 5-3 achter. Toen leverde hij een hele slechte game af. Ja, kom op een gegeven moment matchpoint voor. En ja, dan verlies je hem. Ja, kan gebeuren.
Precies. Ja, dus het is wel even een momentje van focus.
Ja, dat is tegen die toppers. Dan is als je echt eventjes gas loslaat, een paar procent, dan pakken ze je gewoon.
Precies. Welk tennismoment is je altijd bijgebleven? Top van het lijstje.
Dat was een hele goeie. Toch wel de Grand Slams, denk ik, dat ik op de Grand Slam stond. Mijn verliespartij vooral op de US Open. Laatst stond ik quali. Stond ik derde set 2-0 break voor. En die verlies ik alsnog. Niet dat 2-0 een hele voorsprong die je moet winnen, maar... Dat was voor mijn eerste Grand Slam main draw geweest. Nu tegen Roland Garros, eerst set 6-0 winnen. Laatst onder quali. Ook verliezen, dus dat zijn wel zure nederlagen geweest. Ik denk dat dat wel op mijn top op mijn lijstje staat. En de Olympische Spelen, jeugd-Olympische Spelen in Buenos Aires. Dat zijn dus ook echt een van mijn hoogtepunten geweest, denk ik.
Ja, precies. Ja, mooi man. Het zijn momenten waar je overheen gaat stappen.
Ja. Dat met die Grand Slam sowieso en... Ja. Die Olympische Spelen zou ik nooit meer vergeten.
Nee, tof. Is dat een hele andere soort sfeer wat daar hangt?
Dan was je met allemaal andere sporters. En dan weet je ook wat andere sporters ervoor doen. Dat andere sporten, dat wij het met tennis best wel goed voor elkaar hebben. Gewoon. Mm. Met de financiën, de trainen. Dat sommige sporters zoveel nog meer trainen voor zoveel minder.
Minder geld ook.
Ja, minder. Die verdienen gewoon niks. En die moeten dan ook nog een baantje ernaast doen. Dan denk je even zo, ja. Bizarre. Mag je mijn handjes knijpen voor het strookje wat ik dan krijg op toernooien. Ja. Terwijl wij dan nog een beetje over zeuren dat het nog te weinig is. Zeg maar. Ja. Dus dan,
ja, want dat is wel een beetje wat voor mijn idee best wel heerst eigenlijk binnen tennis. Dat eigenlijk, misschien valt het ook alweer mee als je dus vergelijkt met de rest.
Ja, dat valt reuze mee. Maar wij vergelijken het met golf, voetbal en basketbal. Het is altijd het gras groener dan bij de buren, weet je wel. Dan, dat is het allemaal ding.
Ja. Ja, precies.
Wij gaan elkaar, wij gaan ons niet vergelijken met zeilen. Ja, dat gaan wij niet doen. Ja, wat je eigenlijk ook niet kan doen, omdat het gewoon minder bekeken wordt. Maar goed.
Ja, precies. Hey, is Jesper fan van tappen? Vroeg is Kai.
Ja, dat kan alleen Kai zijn. Ik vind het wel leuk om een drankje te doen. En ik ben niet zo dat ik zeg dat ik topsporter ben. Ik krijg heel vaak de vraag als ik dan uitga. Ik ben 3 keer uit geweest dit jaar. Als ik dan uitga van, ja, maar wie bent topsport? Je mag toch niet drinken, dit, dat? Ik zeg, ja, boeien. Maar is dat, de top drinkt allemaal. Het is echt, als je Bublik in het hotel gisteren zag, die gooit gewoon een half liter bier naar achteren. Ja, kom op, dat Federer, die eet ook patat voor z'n west. Ja, iedereen heeft zo'n beeld van, kijk, Djokovic zal het dan weer niet doen. Nee. Maar iedereen heeft een beeld van topsport dat er helemaal niks meer mag. Ja, dat vind ik onzin.
Nee, precies. En is dat dan een element misschien waar je ook wel moeite mee kan hebben? Dat beeld van de topsporter, dat misschien de mensen denken dat mag allemaal niet. Dat lastig is?
Ja, als ik dan uitga, dan denk ik van oké, ik ben even geen topsporter. Ja. Niet dat ik helemaal los ga, want ik heb me zelf altijd onder controle. Maar dan denk ik...
Alsof het dan niet mag.
Ja, alsof het dan verboden voor mij is dat ik opgepakt word omdat ik een drankje doe. Ja, dat is een beetje onzin.
Ik denk dat dat bij jou heel erg aanwezig kan zijn. Ja, want ik in mijn omgeving word ik gezien als een heel sportief persoon. Ja. Bijvoorbeeld sport. Ik heb een sportopleiding gedaan en zeggen mensen tegen mij: oh, doen we ook een biertje?
Ja,
is dat een sportopleiding?
Ja, dat is zo slecht. Hè,
maar dan, en dan ben je en dan ben ik geen topsporter.
Ja,
jij wel.
Dus ik voorstel hoe het bij mij is. Dan denk zo. Ik van, ja. Oh, laat me even. Ik ben ook een persoon. Yes,
juist. Ja, precies.
Ja, en dat mijn echte vrienden weten dat dan, maar dan. Mensen die er dan net buiten staan, die denken van, die nemen mij ook dan minder serieus, weet je wel. En terwijl ik dan de volgende dag gelijk sta te trainen of. En ik weet echt wel wat ik wel en niet kan doen. En dat heb ik onder controle.
Ja, ja, precies. Nou, wel mooi dat je die... jongens, ook bedankt voor de leuke vragen. Ik ga ze niet allemaal stellen, maar wel leuk dat je ze hebt. In die zin dat je ze...
Nee,
dat ze
waardeer het enorm. En ik heb het niet altijd gehad, maar ik weet waardoor waardeer het enorm dat ik dat nu zeker heb.
Ja, ja, nice. Laatste is tegenstellingen. Dus daar mag ik kort antwoord op geven wat jouw voorkeur is. Klaar voor?
Ja.
Gras of greffel?
Greffel.
Nederland in en er nooit meer uit of Nederland uit en er nooit meer in?
Nederland uit en er nooit meer in.
Oké.
Okay. Sorry.
Federer, Nadal of Djokovic?
Ik ben fan van Federer, maar de beste ooit is Djokovic.
Oké. Okay. Mekkaro of Borg?
Nooit gezien.
Nee, dat is lastig.
Nee.
Voorhand of backhand?
Voorhand.
Okay. Service of return?
Service.
Luisteren of praten?
Praten.
Weet je wat grappig is? Dat ik ga het nog eens checken, maar ik denk dat je de eerste bent die het zegt, wat beide kan. Maar iedereen zegt luisteren. Maar ik heb soms het idee dat iedereen denkt dat dat een goed antwoord is.
Oh, ja, ik kan goed luisteren, nee.
Ja. Service, volley of baseline spel?
Baseline spel.
Okay. Alcaraz, Sinner of Rune? Van ander?
Alcaraz.
Ja. Tof, man.
Ja. Is dat de nieuwe Big Three? Big Three?
Ja, ik heb deze zelf even genoteerd. Ik weet niet of Sinner... kijk, Alcaraz heeft voor mijn idee dat wel neergezet. Mm-hmm. Sinner.
Ik denk van wel, hoor.
Ja.
Ik denk van wel. En ik denk dat ze allemaal wel een beetje wat weg hebben van de eigenlijke top drie.
Ja, precies. Want wie zou... maar als je dan iemand... zou Alcaraz Federer zijn?
Nadal, denk ik.
Wel toch Nadal?
Nadal en Federer, Sinner en Djokovic, Alcaraz. Djokovic, Rune.
Ja, precies.
Maar in zijn early stages. Hè, want ik weet niet of Rune mag je niet zo vergelijken met het hoeveelheid wat hij gewonnen heeft.
Nee.
Hij heeft al heel veel gewonnen, maar meer van de mentale, dat hij een beetje gehaat wordt op dit moment. En dat kan allemaal nog veranderen. Ik ken Rune ook al langer, maar...
Want hoe kijk jij naar zijn... als jij dat, we zien het op social media en zo van alles, maar hoe zie jij dat?
Ja, ik vind het een ongelooflijk goede tennisser. Maar ik ben echt geen fan van hem. Maar ik weet hoe die is ook. Want de eerste keer dat ik tegen hem speelde was, denk ik, 2016. In een dubbel. En daar was zijn moeder er ook al bij, weet je wel. En dan... Ja, zijn eerste professionele titel was tegen mij in Klosters. En dan was zijn moeder ook. En is dit dan gewoon... Die mocht niet op het park. En dan zat ze achter het hek waar mijn handdoek was... zat ze dan te roken. Het is een hele hectische familie, denk ik. Het is een ongelooflijk goede tennisser, maar ik ben niet fan van op de manier waarop hij zich voordoet. Maar ja, het is ook een manier waarop hij is en waarop hij zijn wedstrijden wint. En hij staat nummer 5 van de wereld. En,
ja.
Het is verdiend.
Ja, precies. En wie zou dan, als iemand buiten dit rijtje, of deze drie, wie gaat er, naar jouw idee dan ook een beetje van die jongens, nou ja, van jouw leeftijd ook, wie gaat daar dan ook echt nog naar voren schieten die we misschien nu nog niet zo zien?
Ik denk dat Jack Draper een hele goede kan zijn. Alleen die is heel veel geblesseerd op dit moment. Die is echt... die is goed. Die heeft echt hele sterke wapens. Maar ja, wat ik zeg, fysiek... als je niet fysiek het op orde krijgt... en kan geen 30 toernooien spelen per jaar... dan zit er ook een limiet op. En Rune gaat dat waarschijnlijk wel doen. Ja. Dat is het verschil.
Ja, precies. Hey, mooi man.
Dat was hem.
Dit was hem. Mensen kunnen je denk ik volgen op Insta.
Ja.
Gewoon even kijken. Jesper
de Jong met 2G.
Ja, precies. Nou, leuk. Thanks. En jullie ook bedankt dat jullie weer hebben geluisterd of hebben gekeken. En tot de volgende. Tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik vond het super leuk dat Jesper hier de tijd voor nam en zijn verhaal heeft gedeeld. Ik vind het heel inspirerend hoe hij... het stukje van de discipline, het harde werken, dat daar gewoon het hard werken loont. Dat daar echt wel een geheim zit. Want ik denk dat veel van ons bepaalde doelen willen halen, maar doen we er ook echt alles aan. Ik ken voor hem, hij is natuurlijk profspeler, wil hij er natuurlijk ook alles aan doen. Maar je ziet gewoon dat hij steeds analyseert en kijkt ook met de mensen om zich heen. Wat gaat bijdragen om weer verder te komen in zijn tennis? Nou, mooi ook om te zien dat het sociale element eigenlijk ook heel belangrijk is om zichzelf weer op te laden, te genieten, om uiteindelijk ook weer hard te blijven werken. Nou, wij wensen, of ik wens Jesper, met jullie ongetwijfeld ook natuurlijk heel veel succes om verder te gaan. Ga hem volgen op Instagram en jullie bedankt voor het kijken. Laat even in de reactie weten, of misschien het luisteren, in de reactie op Spotify of YouTube weten wat je van deze aflevering vond. En dan tot de volgende.